Je zei net iets over die tweebenigheid van een voetballer. Hè? In feite willen we eigenlijk dat iedereen de maximaal ontwikkelde tweebenigheid heeft. Dat is in theorie heel erg helpend. In de praktijk natuurlijk niet. Dus
maximaal qua potentie van die persoon en in die situatie en ook voor de prioriteiten waarmee die om heeft.
Exact. En voor gedeeld leiderschap kunnen we eigenlijk veel beter kijken naar of mijn linkerbeen beter is dan jouw linkerbeen of et cetera. Dus ambidexterity, het vermogen om de paradox te zien, de tegenstelling te zien en tegelijkertijd in de gezamenlijkheid te benutten.
Welkom bij Experts uit de Kleren. Ik heb deze podcast eigenlijk gemaakt om te zorgen dat mensen kunnen leren van experts op allerlei vakgebieden. Vandaag zit ik met jou, Rick.
Ja.
En jij bent eigenlijk berucht om jouw hele plezierige, ontwrichtende manier waarop jij directieleden en managementteams eigenlijk helpt om hun organisatieontwikkeling echt door te gaan voeren. Je hebt ruim 20 jaar ervaring. Nou, dat
is me aan te zien.
Ja, dat ook. Ja, en jij hebt het vooral over eigenlijk leren en presteren in organisaties. En ik heb begrepen dat je er zelfs een boek over hebt geschreven.
Ja, klopt. Ja.
De waarde van leren.
Klopt helemaal.
Heb ik niet gelezen.
Nee.
Wil ik wel gaan doen.
Heel goed.
Dus dat gaan we regelen. En vandaag hebben we het over leren, presteren en leiderschap.
Ja.
Eigenlijk allemaal in één. Mm-hmm. Want het liefst wil ik alles uit die expert persen wat er maar kan. Daar gaan we mee aan de slag.
Heel goed. Ben ik klaar voor?
Wat maakt je nou zo enthousiast over leren en presteren? Want
ja, dat is meteen de tovervraag. Wat maakt me zo enthousiast? Dat is misschien wel het feit dat het heel lastig te begrijpen is om presteren en leren dicht bij elkaar te krijgen. We hebben de natuurlijke neiging, als we het hebben over systemen, als we het hebben over doelstellingen, et cetera, dat we heel, heel snel praten over presteren. Een prestatie, dat venten we overal uit, et cetera. Dat vinden we gaaf, dat vinden we mooi. En tegelijkertijd weten we ook dat je als geen ander daarvoor te leren hebt. Maar dat is vaak een beetje, dat doe je geheim, dat doe je voor jezelf. Dat doe je, ja, dat moet ik investeren, misschien wel trainen, moet ik andere dingen doen. En gek genoeg hebben wij daar een soort twee werelden van gemaakt. En van die ene wereld hebben we verstand, leren. En dan hebben we het meestal over de zachte kant. Ik noem dat heel vaak het woord fluffy. Hè? Dus begrijpen, noem maar op. En aan de andere kant presteren. En dat noemen we vaak de harde kant. En in mijn beleving, als je die twee eens even lekker aan elkaar verbindt, dan krijg je de wat meer harde kant als het zou presteren zou gaan. In relatie tot die meer zachte kant. En daarom komt ook plezierig ontwrichtend als een van mijn kenmerken van mij naar voren. Soms moet het gewoon plezierig zijn om een stap of in presteren of in leren te maken. En soms moet je dat ook ontwrichtend doen om letterlijk een aantal doorbraken te veroorzaken. Maar het is interafhankelijk. Ze horen gewoon bij elkaar. Je moet leren. Je wil leren, je moet je ontwikkelen, je wil je ontwikkelen om beter te kunnen presteren. Maar ook andersom, je hebt de prestaties, de context, de doelstellingen, het alle nodig om geïnspireerd te raken, te weten of je nog, bij wijze van spreken, gewenst bent, of je nog de goede dingen doet. Dus die zijn gewoon, dat is een soort, dat hoort letterlijk bij elkaar.
Want wat is dan prestatie voor jou? Want is dat dan echt feitelijke prestatie van ik heb mijn urenverantwoording ingevuld? Of wat is dat dan?
Nou, dat is wel een kenmerk. Dus voordat je het weet gaat het daar niet meer over. Want dat vind ik gewoon onzin. Nee, ik weet dat jij net een voorbeeld hebt gegeven over dat je zelf ook een beetje structuur maakt om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja, dus structuur maakt vrij. Ja.
Bijvoorbeeld. Dus we moeten niet doen alsof het enige is. Maar we moeten ook niet doen alsof het niet is. Dus ja, dat is het ook. Maar presteren is voor mij ook zoiets. Als filosofie, zeg maar, is het van de meeste tijd dat je je ogen open hebt op een dag zit je in een soort werkcontext. En in die werkcontext, daar is het fijn als je weet waar jij naartoe wilt voor jezelf. Het is fijn om te weten waar jouw omgeving, laten we het een team noemen, teaming, waar zij naartoe willen. En ook welke waarde de organisatie aan klanten wil toevoegen. En als dat een beetje een treintje is wat soepel loopt, als we dat allemaal onder presteren verstaan, dan weet je in ieder geval, oh wacht eens even, mijn talent en mijn dingen die ik doe, zijn blijkbaar helpend voor de omgeving waarin ik werk. Dat is toch heel vaak eigenlijk een team. Het is niet per se, hè, we noemen heel graag onze organisatienaam als eerste waar je werkt. Maar volgens mij werk je in eerste instantie eigenlijk een beetje vanuit jezelf met je team. En vervolgens doe je dat in de context van dat wat de organisatie nodig heeft. En in de nieuwe wereld, de nieuwste wereld, is dat eigenlijk niet zo eenvoudig meer. Maar is er nog een factor tussen gekomen, namelijk ik met mijn team. lever iets waar een ander team op zit te wachten. En in de gezamenlijkheid zijn we weer interafhankelijk van wat onze organisatie nodig heeft. Dus het wordt in toenemende mate, wat mij betreft, het woord complex. Als mens maken we het al snel een beetje ingewikkeld. Hè? Moeten we nu ook op letten van, wacht eens even, wat zeg je nou en hoe werkt dat nou? Maar de complexiteit neemt toe. Dus, en dat is eigenlijk het perspectief wat mij betreft van presteren. Dus het is samenspel van organisatie, groepen, terug naar de ik en weer de andere kant op. Het draait gewoon door.
Ja, jij zegt de complexiteit neemt toe. Dan is het heel makkelijk om dat gewoon aan te nemen en te zeggen, ja, nee, dat is zo, Rick.
Ja.
Dus dat doe ik niet, sorry daarvoor. Nee. Maar waar ik dan aan denk is, kijk, prestaties inzichtelijk maken van een persoon, want het gaat dan over individu of een team.
Mm-hmm.
Ik heb het idee dat mensen, niet iedereen, maar een heel groot deel van de mensen eigenlijk in eerste instantie het vervelend vindt om prestaties echt inzichtelijk te hebben.
Ja.
En naar de werkelijkheid te kijken zoals die is.
Ja. Ja, ik denk dat je voor een deeltje ook gelijk hebt. Dus voor een deel is het ook best af en toe lastig om daarin dingen te horen of wat dan ook. Tegelijkertijd, en ik weet dat we het er later over gaan hebben, zegt dat ook iets over mijn leiderschap. Weet je wel?
Ja, jouw persoonlijke... Precies. Hoe ga jij om met jou presteren?
En, ja, het feit dat ik het krijg, betekent nog niet dat ik het dus maar moet doen. Of betekent nog, dus ik kan mezelf er ook toe verhouden. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dus heel vaak is presteren een beetje gegaan naar, dat komt uit het systeem, dat komt uit het proces, dat is vastgelegd in allerlei dingen die we KPI's en andere woorden meegeven. En dan vervolgens heb ik me daar maar naartoe te voegen. Ja, dat is natuurlijk een te vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid. Om een voorbeeld te geven, bij prestaties in een organisatie zit ook zoiets als van, vind ik het ook, is het ook de juiste prestatie? Hè? Ik kan mijn KPI wel leveren, bijvoorbeeld, we hadden het net even over uren. Ik kan mijn uren wel leveren, maar als ik dat doe op een manier die cultuur-wise in de organisatie niet echt fijn is,
ja,
dan zijn het wel de werkelijke uren die ik maak, maar het zijn niet de juiste uren die ik maak, want het is niet in de. Dus het is ingewikkelder of complexer dan we eigenlijk denken als het gaat over wat op je afkomt. En daar heb ik me toe te verhouden in leren en in presteren.
En wil iedereen eigenlijk van nature presteren?
Ja, ik denk dat dus als we het in het als we de rijke vorm van het woord presteren gebruiken, dan weet ik zeker dat iedereen wil presteren. Maar dat is niet per se gekoppeld aan het. Dat is niet hetzelfde als prestatie. Maar iedereen wil bijdragen, wil helpen.
Ja,
aan de waardecreatie. En de waardecreatiekant, dat wil je voor jezelf. Hè? Je wil jezelf ontwikkelen tot een meer waardevol een stuk vanuit jezelf. Dat wil je ook met elkaar als team. Daar worden we allemaal blij van. Alleen, ik vermijd, zoals je hoort, een beetje het woord presteren en prestatie. Ondanks dat ik van leren en presteren ben. Omdat dat het te eenduidige imago heeft. En daar is niet iedereen van gediend. Nee, daar zijn mensen steeds minder van gediend, dat het ergens vandaan komt wat ik opgedragen krijg en daar maar moet doen. Zo 150 jaar teruggaan, was werk niks anders dan, ik krijg een taak, dat moet ik uitvoeren. En als ik het uitgevoerd heb, dan krijg ik mijn salaris en dan ga ik weer naar huis. Weet je? Dat was de enige vorm van werken en presteren en prestatie. En die dimensie is enorm toegenomen natuurlijk, veel rijker geworden.
Wat ik voel bij wat je zegt, is dat wij, als het gaat over leren en presteren, dat we daar ook op een enthousiaste manier mee om mogen gaan.
Ja.
In plaats van vanuit het traditionele management van, hey, dit is het rapport en hoe zit het dan in elkaar? Want je schiet al heel snel in zo'n rol van, ja, oh ja, nu moeten we heel serieus gaan doen.
Ja, ja.
En dat is een beetje wat ik nu van jou oppik. Dat ik denk, ja, je kan dat ook heel enthousiast bespreken. Van, hey, maar daar scoor je een zesje, maar het kan ook een achtje worden. Wat gaan we eraan doen samen?
Hoe gaan we?
Dus ik merk dat de energie waarmee we omgaan met presteren en leren, dat misschien wel positiever mag.
Ja, zeker. Kijk, we doen sommige dingen gewoon niet zo handig. Bijvoorbeeld op school. Als we het hebben over leren, dan denken we toch vaak ook aan een school. En dan gaan we mensen... Kinderen.
Cijfer. Niet hoor. Maar...
Nee, maar dan gaan we mensen cijfers geven.
Ja.
En dan is 10 het ultieme cijfer en een 1 niet. En dan gaan we kijken hoe we van een 6 nog een 7 kunnen worden of zo. Hè? Ja, ik denk dat allemaal mechanismen zijn die we langzamerhand maar eens anders moeten gaan bekijken. Want bijvoorbeeld daar waar ik goed in ben en dat eigenlijk tot een veel grotere kracht maken, benutten, et cetera, is misschien wel net zo effectief als van het hele spectrum wat ik eigenlijk zou moeten leren, maar zorgen dat ik overal minimaal een zesje ben. Dat is, ik denk dat dat in de huidige tijd, en nogmaals, ik kom toch terug op het woord complexiteit, laten we even kijken welke afzonderlijke krachten daarin nodig zijn en die ik lever. En zullen we dat eens even koppelen aan een aantal andere krachten en talenten om mij heen. Om in de gezamenlijkheid natuurlijk die dingen te leveren die nodig zijn. En die steeds meer nodig zijn in de gezamenlijkheid. En dat betekent niet dat ik ze allemaal hoef te hebben. Maar het betekent wel dat we ze allemaal moeten kunnen mobiliseren. Om het uiteindelijk ten dienste te zetten van die prestatie. Om toch maar dat woord dan te gebruiken. En dat is een hele andere benadering dan dat ik de hele tijd voel dat ik er op 3 tekort schiet. En dat ik daar heel hard aan moet werken. En we hebben al woorden daarvoor als een gap. Weet je wel, ik heb een gap in wat ik kan en wat ik niet kan. En ik moet die gap overbruggen. Nou, ja. Eén vorm is als ik het fijn vind dat ik dat doe. De andere vorm is als wij samenwerken. Dat wij dat gewoon samen doen. En als jij daarmee aankomt zetten. Waarom zou ik dan, daar waar ik geen talent voor heb, dat wat ik niet kan. Waarom zou ik dat dan eens even allemaal gaan bijleren? Dat is misschien best een beetje onnodig. En ik ben erg van rendement. Ik denk ook niet zo rendementsvol. Ik denk dat ik er veel moeite voor moet doen. En jij hebt het van nature, nou, zo het even zo het combineren. Maar dan moet je wel anders naar leren en presteren willen kijken. Wil je dit een goed idee vinden?
Nee, ik denk dan aan een voetbalteam. Maar het is wel handig als iedereen leert om ook met twee benen te gaan spelen. Je kan, ja. Dus alleen iedereen heeft wel zijn voorkeur in zijn specialisatie dan binnen weer.
Absoluut.
Hey, en wat zou ik nou als ondernemer of leidinggevende echt moeten weten over leren en presteren in een organisatie? Wat zijn nou bijvoorbeeld de misvattingen die er zijn over leren en presteren? Waar lopen mensen tegenaan?
Ja, waar mensen veel tegenaan lopen in organisaties is het gevoel dat alles maakbaar is. Dus op het moment dat ik...
Niet alleen in organisaties.
Nee. Maar jij gaf mij net de context van een organisatie. Dus daar is het in ieder geval ook. Hè? En vanuit die maakbaarheid gaan we niet naar mensen als mensen kijken. Maar hebben we van nature de neiging om naar mensen als dingen te kijken. Ja, en dan is best veel maakbaar, weet je. Dat is eigenlijk heel logisch. Dus daar begint eigenlijk ding nummer 1. Daar hebben we ook hele lelijke woorden voor. Dus we kijken naar mensen als human resources en dergelijke. Nou, je zal het hier vast wel eens langs gehad hebben, ja.
Nou, ik heb echt letterlijk een keer gehad dat iemand zei, ik moet even kijken of wij de resources ervoor hebben. Ik zeg, servercapaciteit?
Ja, precies.
Mensen. Ja. Ik denk, wow. Ja, ja.
En dat betekent dus, en voor mij is de crux om dat stuk, als een van die dilemma's te doorbreken, is voor mij hertalen. In mijn boek De Waarde van Leren, in ons boek De Waarde van Leren, heb ik ook gezegd, weet je, er zijn eigenlijk zo twee talen. Je hebt de taal van presteren, je hebt de taal van organisaties, noem maar op. En zullen we daar de taal van leren en ontwikkelen of mensen aan koppelen? En die hebben allebei een eigen taal. En als je die verbindt, dan gaat het wel werken. Ik zal een praktisch voorbeeld geven. Op het moment dat wij als prestatie willen dat we onze klanttevredenheid verbeteren. Dus er kunnen heel veel dingen een rol in spelen. Maar we trekken het nu even naar leren, dus naar mensen. En wat hebben mensen dan te leren, zodat de klanttevredenheid wordt verbeterd? En wat we heel vaak doen, is de klanttevredenheid is niet goed genoeg. We sturen mensen naar een opleiding bijvoorbeeld. Maar de vraag is natuurlijk, welk gedrag van mij helpt in het vergroten van de klanttevredenheid? Maar er is nog een tweede dimensie en die komt steeds vaker naar voren. Als ik zo gepassioneerd ben voor een klant, dan vertoon ik wel eens vanuit de beste intenties gedrag naar de klant, die ook met de beste intenties dus niet helpen. Dus de tweede factor is, wat laat ik zien als gedrag wat eigenlijk niet helpt? En als je dat doet, dan hoor je al wat we nu in dit kleine voorbeeldje aan doen zijn, namelijk de talen gewoon bij elkaar te houden. Namelijk, tuurlijk moet ik dingen leren, maar het is wel in dienst van het vergroten van medewerkerstevredenheid, of klanttevredenheid was het voorbeeld, sorry. En het is dus tegelijkertijd ook een erkenning van, ja, ik doe dingen wel met de beste intenties, maar ze zijn gewoon niet zo handig voor het vergroten van die klanttevredenheid. Bijvoorbeeld, als ik in deze podcast niet praat, terwijl jij vanuit de expert alles wil weten, dan vertoon ik gedrag wat niet zo helpend is. Maar de andere kant is ook waar. Als ik alleen maar zit te praten en wij geen gesprek hebben, maar het moet wel een gesprek zijn, werkt het net zo goed, niet zo goed. En de feedback daartussen, in het kader van we willen hier de podcast goed neerzetten, die feedback over en weer, verbaal, non-verbaal, gekoppeld aan de doelstellingen die we hebben, dat is de wereld van leren en presteren verbinden. En dat is ook wat jij net vraagt, van wat is nou de misvatting? Nou, dat is dat het zo twee gescheiden werelden zouden zijn. Gaat u maar iets doen als het gaat om klanttevredenheid, zodat het verbetert, et cetera.
Helder. En die taal, die zit, als ik misschien daar dieper op inzoom, dan denk ik ook dat de taal die er wordt gebruikt in het bedrijf. Kijk, taal is de spiegel van de ziel.
Ja.
Dus als je met z'n allen gaat zeggen, die vervelende klanten.
Exact. Dan is het geboren. Dus de verkeerde kant op geboren.
Ja, en ik ben wel eens bij woningcorporaties aan het werk geweest. En ik heb dat letterlijk gehoord.
Ja.
Van die vervelende huurders.
Ja.
En dan denk ik, hè?
Ja.
Jullie boterham, die wordt belegd door de huurders, exact, zeg maar. Die exact betalen dat. Hoe kan je, als je met die filosofie in je werk zit...
Ja, dan is het een krachttoer om dat vervolgens gekeerd te krijgen.
Krachttoer.
Ja, ja, en volgens mij ben je begonnen met een andere dimensie. Dat is de mindset. Weet je? Kijk, op het moment dat ik zo kijk... Hè, mindset kent allerlei begrippen en zo... maar wat mij betreft komt het allemaal samen in gewoon kijken. En als ik kijk in een woningbouwcorporatie, in jouw voorbeeld... naar klanten, naar huurders, als vervelende klanten... dan is de mindset gecreëerd. En als ik zo kijk, is al mijn gedrag... automatisch spreek ik dat aan vanuit...
Bij hun, ja.
Ja, ja, vanuit die vervelende huurder. Ja.
Dus, dan gaan ze zich gedragen, ja, als een vervelende huurder.
Dus de eerste alinea van een brief, die gaat over het indekken... want ja, die vervelende huurder zou wel eens... Nou, en ga zo maar door. Dus een belangrijke factor om dat te beïnvloeden is letterlijk kijken. Is letterlijk mijn mindset over dingen.
Is taal dan ook de spiegel van de ziel van de cultuur van een bedrijf?
Absoluut. Dus daar zijn we eigenlijk heel snel uit. En dan gaat het niet over taligheid als het gaat over goed Nederlands of Engels, het begrip of wat dan ook. Maar het gaat over hoe precies kun jij formuleren wat werkelijk belangrijk is in jouw organisatie. En we hebben veel pogingen daarin al gedaan. Hè. We hebben kernwaarden. We hebben allerlei, hè, dus er zijn allerlei vanuit marketing of vanuit zijn de prachtige volzinnen, et cetera. Ik denk dat die enorm helpen. Dus je hoort soms wel eens, ja, dat hangt hier aan de muur. En we kijken er eigenlijk nooit naar. Ik denk dat dat een misvatting is en een miserkenning op de werkelijke waarde. Alleen, het is natuurlijk wel een sport in die taligheid, in die presteren en leren bij elkaar brengen, dat het gaat leven. Kijk, om zo te zeggen, dode woorden aan de muur, dat gaat niet zoveel helpen. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld een begrip als ondernemerschap, als ik werkelijk met jou samen ga onderzoeken wat dat werkelijk betekent.
Ik vind
betekent
het echt helemaal niks. Wat is ondernemerschap? Nou ja, zo'n breed...
Exact.
Het is echt niks.
Exact.
Voor iedereen is dat anders.
Exact.
Dus dan krijg je dus dat iedereen wat anders doet. Nee, top idee.
Exact. Dus ja, op het moment dat we daar niet specifiek in zijn wat het hier betekent, voor welke doelstelling we dat dan doen, et cetera, dan zit je er niet naast. Maar mijn filosofie is bijna raak is mis. Het is niet helemaal raak. Dus eigenlijk is het wel mis. En dat is de sport,
ja,
die je de hele tijd met elkaar aan de dag wil leggen. Van wat bedoelen we nu precies? Dan ga je een stukje onderweg. Dan denk je, ja, dit is toch nog te algemeen. Het is toch nog et cetera. En denk aan die twee, pardon. En denk aan die twee wegen. De weg is niet alleen maar hoe willen we het meer, beter, anders, et cetera. Het is ook de weg. Wat willen we met de beste intenties eigenlijk niet meer? Ik ken best veel organisaties. Pak even een ander begrip als eigenaarschap. Daar tonen mensen... Het verhaal was, eigenaarschap is een issue. Dat is hier niet op orde, et cetera. Maar wat bleek, wat ze ermee bedoelden was, mensen voelen zoveel eigenaarschap, dat ze met de beste intenties het werk van de ander eigenlijk even over gingen doen. Omdat ze zoveel eigenaarschap voelen over dat het goed moet. En dan is de vraag, wanneer schiet het zichzelf in de voet en wat is dan het werkelijke dilemma? En hier was het eigenlijk over eigenaarschap. Wat maakt dat mensen met de beste intenties niet handige dingen doen naar elkaar?
Zeg ik iets bots als ik zeg dat de mate van persoonlijke ontwikkeling van de mensen in de cultuur, die bepaalt ook zeg maar hoe je kunt samenwerken. Want op een gegeven moment, wij hebben hier de kernwaarden bijvoorbeeld toevallig geïntroduceerd, radicaal direct.
Mm-hmm.
Ja, maar dat zit hem dan in de woorden en in de taal. En ja, dat mensen dat ook beseffen en begrijpen. En ja, dat is dat eigenlijk, voor mij was dat de doorgang hier. Ja. Vanuit radicaal direct, ja, om dus over prestaties te kunnen praten.
Ja.
Maar ik ging dus niet zeggen, onze cultuur is dat we over prestaties praten. Nee, exact, daar is radicale directheid voor nodig.
Exact.
En
exact,
dan accepteren mensen de werkelijkheid die er nu is.
Ja.
Nou, dat is al een hele grote opgave met elkaar. Het is voor mezelf ook een gigantisch grote opgave.
Exact. En als je dan, hè, we zitten hier in een omgeving met op de achtergrond de planten, et cetera. Als we dan maar erkennen...
Plastic dat, planten, is lekker
wel plastic. Oh, dat is, als we dan maar wel met elkaar erkennen dat we dat constant water moeten geven. En met water bedoel ik, niet de plastic planten dan als voorbeeld. Maar met water bedoel ik, zullen we dan iedere keer kijken of het de goede kant op groeit.
Ja.
Of zich de goede kant op ontwikkelt. Of het inderdaad, want zelfs jouw voorbeeld van dat radicale stuk, hè, dat dient een doel. Dat dient een doel wat jij uiteindelijk met de organisatie hebt, zodat. En de vraag is, is het het juiste woord? Gaan mensen daardoor de juiste dingen doen? Waardoor dat doel, die prestatie, dichterbij komt. En als mensen zo radicaal direct zijn, waardoor de omgeving afbreekt, en dat noem ik nogmaals, met de beste intenties van radicaal direct willen zijn, dan is het wel het goede woord, maar niet het juiste gedrag. En daarmee ga je toch de verkeerde kant op. En feedback, is echt daarin een belangrijke Haarlemmerolie.
Ja, dus je zet hem niet strak. Je gaat hem reflecteren en je blijft hem maar ter discussie. En het is niet een geborgen kern waar die maar tot de rest van je leven maar door blijft gaan. Maar exact. Je gaat die ontwikkeling bespreken. Ja. Wat heeft het betekend? Ja. Hoe moeten we er nog aanpassingen aan doen? Hoe werkt dit?
En in het voorbeeld, om heel precies te zijn, we zetten hem wel ook strak. Want je zegt, we zetten hem niet strak. Ja, we zetten hem ook strak. En daarnaast is het een levend ding, wat steeds maar weer vraagt om opnieuw bekijken. Is het gedrag wat we eronder verstaan helpen, et cetera. Maar dus ook, ik zei al iets over feedback, hè. Dus ook letterlijk van ieder zijn eigen opvatting over radicaal direct is risicovol. Het voordeel is dat mensen er zelf over nadenken, er zelf op naar voren stappen, et cetera. Dat is de gewenste situatie 1. De ongewenste situatie is dat mensen het op een bepaalde manier interpreteren, waarbij degene die het bedacht heeft of een paar mensen die er al van zijn, denken, ja, maar wacht eens even, dat is helemaal niet wat we hieronder verstaan. En op het moment dat het hier zo onveilig is, dat je dat niet durft te zeggen, niet et cetera. Ten eerste leef je dan eigenlijk al je eigen radicaal direct niet, als je het niet durft, maar we zijn toch mensen. En dan beweegt het nog steeds dan de verkeerde kant op.
Check. Ja, dit is echt wel mooi, dat leren en presteren. En ik zie ook echt het vlammetje bij jou helemaal aangaan. Dus dat is wel echt dat is leuk om te zien. En ik merk zelf, ik vind het zo'n leuk onderwerp.
Ja, nee, het is echt buitengewoon boeiend. En ik blijf het woord herhalen en complex. Dus er zijn zoveel samenhangende factoren. Wij zijn het hier net over eens. Maar laten we het nu even terugbrengen naar een board. Is deze erkenning dat dit zo belangrijk is er ook in de board? En hoe vaak krijg ik niet de reactie dat hebben we uitbesteed aan HR? Die is daarvan. En dan zit HR vervolgens ook soms nog niet eens aan tafel. En voordat je het weet, denk je er heel erg van te zijn. Maar het is van belang dat een ieder ervan is in de organisatie. Dus dat kun je niet.
Ja, maar het is ook een collectief leiderschap wat het vraagt. Want iedereen moet op zijn gebied in de gaten houden wat daar aan de slag is. Snel kunnen communiceren naar een ander.
Heel goed.
Daarover kunnen spreken. Dus het voelt een beetje als een fluïde organisatie.
Klopt.
En de vraag is, wie is daar klaar voor?
Exact, exact. En dat is een hele grote uitdaging voor de tijd van vandaag.
Ja, ik krijg een kippenvel. Want dit is echt zo, dit is mijn plek, een fluïde organisatie.
Helemaal eens. Ja, dat snap ik.
Voor meer mensen. Alleen dan moet je dus wel dat, zeg maar, emotioneel, spiritueel, mentaal. Je moet op alle vlakken moet je wel even gewoon in die spiegel en gaan om dat te kunnen doen.
Exact. En wat ik nu bij jou zie gebeuren is dat je hier zoveel passie op ontwikkelt. Dat je met grote woorden komt die voor jou heel betekenisvol zijn. Hè? Spiritueel,
maar voor de rest niet.
Nee. Maar ik voel heus wel dat je dat meent. Alleen we moeten dat wel met elkaar begrijpelijk houden. Zodat je er werkelijk iets mee kunt. Dus een paar van die voorbeelden daarin is. Ik denk dat het inderdaad heel erg beweegt naar gedeeld leiderschap. Dus dat betekent dat je elkaar nodig hebt voor weer die interafhankelijkheid. Ik heb de ander noodzakelijk nodig voor het leveren van de dingen die we doen. Hè, dat is één. En een tweede die jij noemt is dat je eigenlijk twee dingen op orde moet hebben. Je noemt, als ik het heb over spiritueel en dergelijke, dan heb ik dat wat in mij zit, moet ik een beetje op orde hebben. Dat is het.
Ja, ik weet niet of het op orde is, want dat is denk ik een verkeerde opvatting vanuit mijn achtergrond. Het
Goeie.
Is, je moet er bewust van zijn en niet voor schamen.
Je hebt helemaal gelijk.
Ik heb de afgelopen dagen, word ik zo depressief als een deur wakker. Nou ja, so be it.
Ja. Je hebt helemaal gelijk. Maar dat is wel een vorm van het op orde hebben inderdaad. Dus op het moment dat je hier bewust van bent.
En het accepteert dan.
En accepteert, dat is een goed woord. Hè? Ik gebruik liever omarmen hetzelfde.
Oh, goed,
dus dan
goed.
Heb je.
Het mag er zijn.
Het mag er zijn. En dat is één. Hè? Dus en dat is een constante. En wat ik vanuit leiderschap noem, het verschil tussen leider en leiderschap. Een leider heeft dat in zichzelf op orde. En met zijn omgeving ook op orde. En dan op orde bedoel ik zoals we het er net over hebben. Dus het is het één en het ander. Wat een ander woord krijgt als paradox. Ambidexterity is in toenemende mate in leiderschap een heel belangrijk woord wat naar voren komt. En waarom? Je zei net iets over die tweebenigheid van een voetballer. In feite willen we eigenlijk dat iedereen de maximaal ontwikkelde tweebenigheid heeft. Dat is in theorie heel erg helpend. In de praktijk natuurlijk niet. Dus
maximaal qua potentie van die persoon en in die situatie en ook voor de prioriteiten waarmee die om heeft.
Exact. En voor gedeeld leiderschap kunnen we eigenlijk veel beter kijken naar of mijn linkerbeen beter is dan jouw linkerbeen of et cetera. Dus ambidexterity, het vermogen om de paradox te zien, de tegenstelling te zien en tegelijkertijd in de gezamenlijkheid te benutten.
Ja, en dan, dat is wel, dit is wel heftig, man. Want er zit dan ook nog een ego tussen, volgens de spiritualiteit.
Zeker.
Die zegt op dat moment van, hey, jongens, ik zie dat jullie iemand nodig hebben met een beter linkerbeen.
Ja.
Ik ken Piet nog.
Exact.
Weet je, ik stel voor dat Piet deze wedstrijd speelt, want dit is niet mijn game. Weet exact. Je? Ik ben een rechterbeen speler, ik kom volgende keer wel weer.
Exact.
Maar ja, dat vergt wel wat van mensen.
Ja, en want dan maak je het menselijk. Hè? En op het moment dat we die toch even teruggaan naar een andere dimensie, namelijk de prestatie. Op het moment dat we zien dat het noodzakelijk is voor de prestatie, dat we dat stuk meer nodig hebben en we dat met elkaar vinden, is het tegelijkertijd buitengewoon makkelijk geworden om een Piet te mobiliseren en te zeggen, kom er even bij. En Piet kan staan voor een andere afdeling. Piet kan staan voor iets van buiten. Piet kan staan voor... En daarom is voor mij die constante koppeling van presteren en leren zo belangrijk. Want als je het doet vanuit leerperspectief en je haalt Piet bij de... Ja, ben ik daar niet goed genoeg of zo? Komt dan heel snel naar boven. En als je zegt, nee, als we naar onze gezamenlijke doelstelling kijken en onze mindset zit veel meer op gedeeld leiderschap, kunnen we ook net zo goed even Piet met z'n allen vragen en omarmen en gewoon zorgen dat we Piet optimaal helpen zijn talent te leven en het te benutten in de gezamenlijkheid. En je hoort al in ons gesprek dat eigenlijk die twee dingen, hè, dus als jij te veel naar leren gaat, ga ik naar presteren. En als jij te veel naar presteren gaat, dan ga ik naar leren. Want ik denk dat het letterlijk de samenhang is die maakt dat het in beweging blijft.
Ja, maar misschien zijn we daar ook wel voor gemaakt als mensen. Ik bedoel, we moeten toch zien te overleven als soort. En dan moet je dus leren en presteren, want anders kom je er ook niet.
Absoluut, absoluut. En dat wordt, want dat is misschien nog wel een van de redenen dat wij hier nu samen zitten, is dat dat in toenemende mate wordt uitgedaagd. Dus de snelheid, gewoon de feitelijke snelheid van de ontwikkelingen om ons heen, wordt steeds groter. Ik kan een aantal voorbeelden geven als dat nodig is van hoe dat praktisch werkt. Maar zal ik dat doen voor de leefbaarheid van het geheel? Digitale transformatie ontwikkelt zich exponentieel. Als we ons voorstellen wat dat betekent in de afgelopen jaren. Jaren 80 was de cd-speler fantastisch. Nu kunnen we met een druk op de knop ongeveer de hele wereld thuis bestellen. Dan hebben we het over 43 jaar die ertussen zit. En dat betekent exponentiële groei. En dat is zoveel als het verschil tussen... We zetten dit jaar een stap en volgend jaar weer een stap. En voordat je het weet kost het 40.000 jaar om de wereld rond te komen. Exponentiële groei heeft dat teruggebracht naar 25 jaar. Want in plaats van 40.000. Omdat de exponentiële groei betekent gewoon letterlijk, iedere keer is het een exponent van het vorige. En dat is als je dat probeert te voelen. We kunnen dus in 25 jaar om de wereld in plaats van de 40.000 jaar. Dan voel je dus wat we als mens te doen hebben om ons daartoe te verhouden, te begrijpen, erop aan te passen, et cetera. Dus je hebt helemaal gelijk. Dit is onze allergrootste uitdaging. Wat maakt dat deze techniek van presteren, van leren, van leiderschap in toenemende mate, moeten we het begrijpen, moeten we erop versnellen en ontwikkelen en constant in verbinding houden. En we hebben de neiging om het aan een afdeling uit te besteden, om componenten belangrijker te maken dan een andere component. En ik denk dat die of-of kant, we moeten dit doen of dat, we moeten focussen, we moeten keuzes maken. Dat blijft voor een deel belangrijk, maar niet meer het hele verhaal van wat er is. En daar is gedeeld leiderschap een echt helpende hefboom in. Namelijk het benutten van de collectiviteit is serieus handiger dan het perfectioneren van een ieder individu op het hele brede palet wat hij te doen heeft.
Nou ken ik heel veel van ondernemend Nederland. Mm-hmm. Want ik heb, 280 klanten als ondernemer, mm-hmm, die daarin zitten. Dus alleen corporate wereld, mm-hmm, hoe leeft dit daar? Want daar heb ik dus helemaal geen gevoel bij.
Nee. Nou ja, wat er in de corporate wereld aan het gebeuren is dat dit in toenemende mate het besef doordringt. Dus in toenemende mate houdt de maakbaarheid vanuit het industriële stuk gegroot zijn geworden met elkaar. Dat geeft toch een soort maakbaarheidsprincipe. Hè? We fixen het wel, we maken het wel, et cetera. De grenzen van de maakbaarheid zoals het was, die wordt nu overal gevoeld. Dat betekent niet dat er overal een heel fijn gesprek plaatsvindt daarover en een erkenning en we vliegen elkaar in de armen en we weten hoe het wel moet. Maar dat zie ik overal gebeuren, ook in de corporate wereld. Tegelijkertijd is er dus een zoektocht begonnen naar hoe we dat wel gaan doen. En wat mij betreft is dat het grootste goed wat we met elkaar hebben, dat is die zoektocht.
Dat is toch leuk, ja.
Dat is leuk. Spannend, het is soms frustrerend, ja. Het is nieuw. En dat betekent dus dat een ander ding als zijnde kwetsbaarheid, ja, nieuwsgierigheid, dat wordt opeens, laten we zeggen 20 jaar geleden, waren die talenten best wel in boekjes te vinden of in competentiebibliotheken of iets anders. Maar in toenemende mate wordt wordt kwetsbaarheid, humbleness, in toenemende mate wordt nieuwsgierig, et cetera, worden de versnellers van het met elkaar bouwen aan oplossingen die we nodig hebben. En dat waren kwaliteiten waarvan we dachten, nou weet je, dat nieuwsgierigheid is best een beetje vervelend eigenlijk. Dan gaat hij weer vragen stellen. Nou, maar...
Ja, wat ik eraan hoor, is dat op het moment dat mensen steeds nieuwsgieriger worden, dan gaan ze ook twijfel stellen aan het businessmodel, gaan ze ook twijfel stellen aan de purpose van het bedrijf.
Exact.
En dan kom je niet meer weg met window dressing. Exact. Dus dan heb je gewoon een fundamenteel probleem. Want als, wat je met z'n allen aan het doen bent, als het nul waarde toevoegt,
precies,
dan zit dus alles zit in de bullshit die erop gevormd is.
Helemaal eens.
En daar zit volgens mij het collectieve probleem nu, absoluut, om de bullshit weg te halen.
Absoluut. En dan is in toenemende mate het creëren van een, Wat ik vanuit mijn vak noem, psychologische veiligheid.
Ben ik nog niet zo sterk. Dus nu moet ik even goed luisteren.
Even goed opleggen. Ja. Nou, kijk, psychologische veiligheid betekent dat ik me een beetje gezien voel.
Ja.
Dat mijn diversiteit, de ideeën die ik heb zitten, weet je, dat mag er zijn. Ik mag me uitspreken, et cetera. Je ziet dus ook in organisaties dat psychologische onveiligheid in toenemende mate de rem is op de ontwikkeling, et cetera. En ik kan het ook omdraaien. In toenemende mate is psychologische veiligheid de versneller van dit wat je nodig hebt. Mijn nieuwsgierigheid in een psychologisch veilige werkomgeving is een dubbele versneller van de volgende stap. En waarom een dubbele? Ik ga eraan bijdragen en het mag er zijn in die omgeving waar die vraagstukken leven die jij net zegt. Dus psychologische veiligheid is opeens een enorme versneller geworden. Waar het 20 jaar geleden waren we het niet oneens dat dit wel, het is wel belangrijk. Het is wel een hygiënefactor.
Ik ga me gewoon uitspreken hierover. Ja. Wat ik er lastig aan vind, mm-hmm, en wat het raakt in mij is, kijk, psychologische veiligheid, mm-hmm, is ten deels ook de verantwoordelijkheid van een persoon zelf.
Mm-hmm. Zeker.
En ik denk dat we, als je nu kijkt naar hoe de maatschappij, cao's, financiële, mm-hmm, juridische systemen in elkaar zitten, dan, mm-hmm, is het eigenlijk dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft voor de psychologische veiligheid. Mm-hmm. Ik voel bijna dat ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Nee. Want tot hoever kun je gaan? Als iemand zich niet psychologisch wil ontwikkelen.
Zeker.
En of die dat bewust doet of onbewust. Mm-hmm. Niet expres, hè. Het is niet dat mensen dat expres doen. Mm-hmm. Maar ja, die heeft daar ook verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke ontwikkeling. En daar kan ik toch niet als werkgever alle verantwoordelijkheid voor dragen om die psychologische veiligheid te regelen. Dat is een onwijs spanningsveld.
En sterker nog, die je bij elkaar te brengen hebt. Dus ik deel heel erg wat je zegt. Alleen, je brengt het als een of-of. En zoals je net al hebt gehoord, ik ben zeer van de en-en. Dus ik ben het letterlijk met allebei eens. Ik vind dat je het in jezelf te ontwikkelen hebt. Dat je dit in toenemende mate wilt brengen. Dat is zeker de, wat ik noem, de intrapersoonlijke kant van psychologische veiligheid. Dat heb ik te doen. En tegelijkertijd is er een tweede. Namelijk, als ik weet dat mijn context dat ook van me vraagt. Dus het interpersoonlijke. Als ik weet dat mijn werk daarop zit te wachten. Als ik weet dat dat de uitdaging is waar we voor staan, et cetera. Heb ik iets te doen en hebben we iets te doen? En dat is volgens mij, als die twee werelden bij elkaar komen, het optimum om psychologische veiligheid met elkaar gewoon vorm te geven. Gewoon letterlijk alle twee. Dus nee, zeker niet neerleggen bij de organisatie die ervoor moet zorgen dat. Want dat geeft mij nog meer ruimte om het niet te doen. Hè?
Je kunt wel die verantwoordelijkheid ook daar neerleggen. Zeg, hey, je bent verantwoordelijk voor jouw psychologische veiligheid. Hoe ga je dat doen?
Absoluut. Absoluut. En dat betekent dus ook dat je met elkaar, en dan kom ik weer terug op een eerder stukje, dat je dus met elkaar vast te leggen hebt en te formuleren hebt wat je daarin dan heel belangrijk vindt. Kijk, als wij met elkaar het erover eens zijn dat het niet belangrijk is dat ik me uitspreek, nou, dan zijn we begonnen met het lastiger psychologisch veilig maken van dit gesprek of van het werken. Maar we kunnen het ook omdraaien. We kunnen zeggen, we leggen met elkaar vast dat we vinden dat je, het wordt hier buitengewoon gewaardeerd, dat je je uitspreekt, ondanks dat het lijkt alsof dat eigenlijk niet de bedoeling is, et cetera. En als we dat maar helder maken als organisatie dat we dat graag willen en we geven elkaar daar feedback op, ben ik meer begonnen met het uitnodigen daarvan om het te laten zien. Of andersom, als ik gestraft word door mijn input. Hè? Dus van, zo doen wij dat hier niet. Hè? Dat is natuurlijk, als je het hebt over leren, zo ongeveer de meest killing reactie als het gaat over dat je, jij hebt een inzicht opgedaan. Zeg nee, zo werkt dat hier niet. Nou, voordat je het weet, is al die oogst daarvan verdwijnt. En waarom? Omdat jij in de context waar je werkt, waar je die denkt gewoon, joh, nee, ik wil het gewoon niet zien. En dat is met de beste, en dat kan met de beste intenties zijn. Ik vind het lastig in dit voorbeeld om de beste intenties erachter dan te voelen. Maar het kan natuurlijk wel. Namelijk, zover zijn we nog niet, wordt er soms mee bedoeld. Of kunnen we hier niet
zover
aan.
Zover ben ik nog niet.
Zover ben ik nog niet.
Ja.
Maar dat is natuurlijk geen reden om zo te reageren als het gaat over de impact op een ander.
Nee, maar dat is de. Dan ga je nog verder. Want jij praat over psychologische veiligheid. Maar ik denk dat mensen in eerste instantie, zeg maar, ook misschien zich niet psychologisch veilig voelen. Omdat ze denken, ja, maar als ik mijn baan niet meer heb, of de angst voor het verlies is groter dan de winst voor het geluk samen. Dus ja, dan krijg je die verliesaversie, helemaal psychologisch. Eens. En dan schiet iemand helemaal vast.
Ja, klopt. En we zitten in een lastige situatie, ook een unieke situatie, dat er nu 4 generaties sowieso tegelijkertijd in een organisatie werkzaam zijn. Dat hebben we in de afgelopen eeuwen nog nooit meegemaakt. En wat betekent dat? Dus ik ga niet de kant op van generaties per se. Maar wat het wel betekent, is dat de wijze waarop ik het uit voor generatie 1 ten opzichte van generatie 4 er echt anders uitziet. Om een heel praktisch voorbeeld te geven. Het was voor de babyboomers buitengewoon stoer, gaaf en helpend. Als je tot laat op kantoor bleef en dan liet ik zien dat ik aan het werk was. We lieten de pizza's met z'n allen komen, ruggen tegen elkaar, weet je wel zo. In de vierde generatie, als dat generatie 1 is, om het maar zo te zeggen. In de vierde generatie gaat het ook over, wat doe ik in de tussentijd? Is het ook oké dat ik even ga sporten en dat ik s'avonds weer het oppak, et cetera. Dus het letterlijk is dezelfde. Dus wat hetzelfde is, wat feitelijk hetzelfde is, bijvoorbeeld betrokkenheid voor je werk, ziet er gewoon anders uit. En als ik niet het kan opbrengen om er anders naar te kijken door de ogen van jou, stel dat jij die andere generatie bent, zijn we al begonnen met het daarin veroordelen en het geven van de verkeerde feedback. Namelijk, waarom blijf je niet langer op kantoor?
Ja, en ik denk dat helemaal mee eens. En ik denk dat leidinggevenden hier de grootste impact op hebben om die cultuur psychologisch ook te laten zien. Dus dat betekent dat je zelf ook bezig moet met je ik noem het spirituele ontwikkeling, maar in ieder geval persoonlijke ontwikkeling. Ja. Laat ik het dan even.
Zeker, zeker. En in het vak van leiderschap noem ik het mijn intrapersoonlijke ontwikkeling. Maar het is allemaal hetzelfde. Dus
en wat ik er leuk aan vind, wat wij dan hier in de. Wat wij dan doen, is dat klinkt wel heel. Marketingachtig. Zo bedoel ik het niet. Maar wij hebben, als ik iets tegen iets aanloop, bijvoorbeeld een medewerker stelt een vraag waar die echt pijn doet, probeer ik altijd gewoon te zeggen, hey, ik doet me echt even pijn. Ik weet even niet meer. Vanuit mijn rol als leidinggevende gaan we die stappen nemen, maar ik voel wel dit.
Exact. En wat je dan doet, letterlijk, hè? Dus laten we hem even afpellen. Laten we gewoon, we hebben niet geoefend, maar laten we hem even afpellen wat je doet. Ten eerste, dit ontstaat in jouw interpersoonlijke contact, namelijk in jouw contact met die ander.
Ja.
Dat is 1. 2 is, je hebt blijkbaar door jouw rol het vermogen om het te registreren. Dat is ook waar het vaak misgaat. Dat heel veel mensen denken, nou, ik heb er even geen tijd voor. Ik heb het misschien wel gehoord, ik heb het niet gehoord, et cetera. Dus 2 is, je hebt het vermogen ontwikkeld. Ik noem dat zelfbeschouwing. Dat je dus een beetje naar jezelf kan kijken en denkt, ja, weet je, ik merk gewoon dat ik dat belangrijk vind van mijn mensen. En dus wil ik het ook registreren. Dat heb je in jezelf helpen ontwikkelen. Dan gaan we nog even een stapje verder. En dat is dat je dus in staat bent om vanuit die zelfbeschouwing dat ook nog eens reflectie op te hebben. Je reflecteert bij jezelf. Het is allemaal in de mini als je zo reageert, heel snel. Maar je hebt dus de reflectie van, wacht eens even, het doet me echt wat. En vervolgens breng jij dat wat er intrapersoonlijk is gebeurd, breng jij weer terug in dat interpersoonlijke en je geeft dat die ander terug. Nou, volgens mij ben je hier letterlijk in dit hele kleine voorbeeld bezig met het leiderschap van vandaag en morgen. Dat is namelijk het verbinden van dat wat er tussen mensen is met jou en weer terug naar die mensen. En dat betekent dus ook dat en dat is misschien wel een steeds grotere uitdaging, en dat noem ik contextsensitiviteit. Ben jij voldoende sensitief over wat er in de context gebeurt? En in dit geval is dat die collega die dit roept. Dat voor jou is het context, is het een collega.
Nou, en wat ik er zelf voor nodig had om dat te kunnen doen, is dat je ook leert dat. Want wat nu collectief altijd gebeurt, is als iemand huilt, een emotie heeft, dan gaan we die emotie gelijk een doekje eroverheen gooien. Exact. Dus we geven een knuffel.
Exact.
Maar als iemand huilt, laat het gewoon lekker huilen. Exact. Zeg gewoon lekker, hè?
Exact.
Gooi het er even uit.
Ja, precies.
Oh. En dan mag het er zijn, ook die emotie. En dan kan het besproken worden en dan kun je samen erover spreken. Ja. Maar als je het dichtdrukt en er wordt niet over gesproken, dan wordt er verder niks over gezegd.
Ja. En dit lijkt heel logisch wat je zegt.
Voor mij, maar zeker. Ik weet niet of het logisch is.
Nee, het is menselijk gezien sowieso heel logisch. Ja. Ook fijn, hè? Privé doe je dat soort dingen volgens mij ook als het even mee zit in de relaties die je hebt. Maar hier, wat hier tussen zit, is wat hebben we hier in de context afgesproken? Mag dit hier in deze organisatie inderdaad? Of mag het eigenlijk niet? Hè? Dus we zijn er expliciet over. En jij in jouw leiderschap geef je daar ook gewoon het voorbeeld in. Zeg, ja, bij wijze van spreken, het maakt me niet uit of het wel of niet mag.
Ik heb ook wel huilend voor de webcam gezeten. Ja, nou, snap je? Ja.
Dus daarmee, letterlijk, geef jij het voorbeeld. Niet van u moet het voorbeeld geven, maar het voorbeeld van...
Nee, dat hoeft je ook niet.
Nee, weet je, maar je leeft wat je daarin gewoon belangrijk vindt, dat is één. En twee is ook mooi wat je zegt, je houdt het eigenaarschap bij jezelf. Namelijk, ik kan er iets mee, omdat ik kan toestaan dat het er mag zijn. Dat is jouw eigenaarschap. En je houdt het eigenaarschap ook nog eens bij die ander. Namelijk...
Het is jouw verdriet.
Het is jouw verdriet.
Ja, maar ik ga hem niet wegnemen.
Exact. En dit is die tweebenigheid. Want je had namelijk tegelijkertijd ook het besluit kunnen nemen op hetzelfde moment. Namelijk, ik ga het doekje eroverheen gooien. Dat doen we hier niet. Of ik ga het wegknuffelen of iets anders. En dat kan jij alleen maar... Daar kan je alleen
wat
maar...
heel lief lijkt, hè?
Wat heel lief lijkt.
Maar je
lijkt.
Haalt eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij die persoon weg.
En dan komen we terug op met de beste intenties ja, dingen precies. doen die niet zo helpen. Nee, ja. Dat is deze. Dus het is volslagen, volkomen menselijk. Het is vanuit jou heel begrijpelijk, maar het is niet zo helpend. Want je haalt het eigenaarschap weg, je gaat het... En voordat je weet, denkt diegene, ja, bij jou doe ik het niet meer. Want dat brengt mij geen steek verder. En dan ben je begonnen met het niet benutten van dat wat daarachter ja. zit.
Nou had ik heel veel dingen van vandaag verwacht. Mm-hmm. Maar het komt wel weer als een verrassing met jou, Rick, kijk. Op deze manier. Want ik heb heel veel vanuit de spiritualiteit en allerlei ja. dingen. Ben heel erg veel van graven in die wereld. Heb ik even achterwege gelegd. Omdat ik merkte dat het in het zakelijke leven niet altijd zo goed is vindt.
Ja.
En nu zie ik toch vlaagjes daarvan terugkomen. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
Nou, heel goed. Ik denk ook dat het echt belangrijk is. Als we maar met elkaar erkennen dat het steeds niet de enige waarheid
nee,
is.
Nee, ja.
Weet je, dus het is de hele tijd de verbinding. En dat is in toenemende mate echt belangrijk.
Ik heb nog een aantal vragen voorbereid. Maar als ik zo de hele reeks bij elkaar heb, kunnen wij nog een uur doorpraten. Mm-hmm. Dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Wat we wel gaan doen, wat is voor de luisteraar ook leuk, is om even kijken naar de toekomst van leiderschap.
Ja.
Want wat zijn nou de uitdagingen waar we met z'n allen mee zitten? We hebben wat delen aangestipt. Ja. Maar het is niet de bedoeling dat iemand als leidinggever nu deze podcast luistert in de paniek schiet en zegt, ja, hoe ga ik al die stappen nemen?
Dus, ja.
Welke uitdagingen liggen er en welke stapjes kan iemand nemen?
Ja, mooi. Mooi. Nou, ik moet toch zeggen, voor een deel zijn ze al langs geweest. Bijvoorbeeld het erkennen van dat hiërarchisch leiderschap ondergeschikt is aan gedeeld leiderschap. En met ondergeschikt bedoel ik, het is gedeeld leiderschap is meer bovenliggend en is meer het gezamenlijke vertrekpunt. En hiërarchisch leiderschap is nog steeds daarin helpend. Hè? Dat is mijn pleidooi als we naar de toekomst kijken.
Ja, nodig af en toe.
Ja, maar...
Situationeel.
Exact. Maar ik zeg het omdat er zo'n soort imago ligt van... oh ja, als het dan gedeeld leiderschap wordt... is er misschien geen hiërarchisch leiderschap meer. Dat is gewoon wat mij betreft een misvatting. Dus alleen het is ondergeschikt en helpend. Dus dat is één. Eén belangrijke factor die we hebben genoemd. Twee, als ik naar leiderschap kijk... heb ik al de verbinding... Dus als we nu googelen op leiderschap... dan wordt het in 95% van de gevallen teruggebracht naar mij. En hoe ik dat in mezelf, als in mijn leiderschap te doen heb.
Individueel, ja.
Individueel, ik heb dat te doen. Vanuit gedeeld leiderschap is dat maar een halve opvatting. De andere of een half ingrediënt. De andere helft is dat ik dat dus doe in de omgeving, in die context die voor mij belangrijk is. Dus mijn tweede pleidooi naar de toekomst toe voor leiderschap is dat we erkennen dat het een en het ander is. Als ik een fantastische leider ben in mijn eigen leider zijn... maar ik doe het buitengewoon beroerd in de context waar ik voor besteld ben, waar ik in werk, et cetera, is in mijn ogen je leiderschap nog steeds niet worden. Hoe goed ik als leider ook ben, weet je, dat werkt gewoon niet. Dus het is voor mij is het leider en leiderschap altijd als allebei te ontwikkelen. Dus voor mijn leiderschap heb ik contextsensitiviteit nodig. Moet ik werken met in de context maken van keuzes tegelijkertijd van de twee dingen die ik zou kunnen doen. Hè. Ik kan gaan staan en gaan en ik kan iets vertellen. Ik kan ook gaan zitten en luisteren. Dat heb ik in de context te doen, maar ik heb in mijn leider zijn dat dus allebei te ontwikkelen. Dus dat is het belangrijke wat mij betreft. Ik denk wat helpt in het leiderschap ontwikkeling is met elkaar toch te erkennen dat het dingen snel gaan. En ik weet dat er alle hele flauwe begrippen zijn als VUCA en allerlei andere dingen. Maar laten we ook erkennen dat het appel, dat wat op ons afkomt, de wendbaarheid die nodig is, et cetera, dat die letterlijk steeds groter wordt. Dus het is niet meer een nice to have, mijn ontwikkeling, mijn leiderschapsontwikkeling, et cetera. Maar het wordt echt serieus een need to have. Gewoon vanuit business, klanten, doelstellingen, next steps, ontwikkeling, et cetera.
Ja, dus we komen in de volgende fase van survival of the fittest. Alleen dan in bedrijven te
zijn. Zeker, zeker. Dus dat is volgens mij een hele belangrijke factor. Dat we dat gewoon erkennen. Want op het moment dat we dat allebei weten, gaan we ook openstaan. Zijn we ook nieuwsgieriger naar wat er te doen is. En een andere voor leiderschap naar de toekomst toe is wat mij betreft het fenomeen van mindset, wat ik al eerder heb aangestipt. We zijn namelijk gewend om voor ieder dilemma wat er ontstaat, namelijk ik stel te veel gesloten vragen bijvoorbeeld, zijn we gewend om het te fixen. En dan gaan we jou naar een training of naar mij naar een training minder gesloten vragen stellen. Of...
Misschien pas je wel beter in een andere cultuur.
Dus mindset, namelijk met elkaar aandacht hebben voor hoe we kijken, gaat in mijn ogen enorm versnellend werken voor het gedrag wat erachteraan moet volgen. Op het moment dat ik nieuwsgierig ben naar jou, ga ik ander gedrag vertonen van nature dan dat ik heb geleerd. Oh, wacht even, in deze, wat moet ik nou doen? Een vraag stellen? Moet ik nou, weet je wel zo. Als ik mijn mindset aanpas, namelijk jij stelt mij de spannende vragen waardoor ik het beste uit mezelf moet halen. Als ik zo naar jou kijk, ga ik echt luisteren. Wil ik echt antwoord geven op vragen, et cetera. En dan heb ik al een hoop opleidingen en trainingen niet meer nodig. Omdat dit mijn mindset is waarin ik naar jou luister. En dat geldt andersom hetzelfde. Dus mindset is in toenemende mate een heel belangrijk fenomeen. Ik denk dat dat naar de toekomst toe voor leiderschap een belangrijk element is. En ik denk dat ik al voldoende geroepen heb over dat het uiteindelijk gaat over het resultaat. En dat bedoel ik niet mee die bedrijfsresultaten, maar ik bedoel ook mee, zullen we iedere keer de feedback aanhouden in hoe we het bedoelen en wat we als volgende stap zien, et cetera. En dat gewoon continu in ontwikkeling hebben en houden. Nou, ik denk dat dit... wat mij betreft zo naar de toekomst toe het leiderschapsontwikkelingsperspectief is wat we voor ons zien.
Ja, en ik denk misschien daarop toevoegend, als dat mag van jou.
Ja, tuurlijk.
Dat is de toenemende mate van de cut the crap naar de wat doen we nou echt met z'n allen? Mm-hmm. En is het de moeite waard om hier samen onze tijd aan te besteden?
Ja.
Dat een hele cruciale factor wordt de komende tijd.
Absoluut, ja.
Is ook echt wel iets waar wij als organisatie ook altijd mee aan het dubben zijn. Want aan de ene kant zijn we goeroes en experts aan het vastleggen wat heel mooi werk is. Aan de andere kant hebben we ook nog een paar klanten die gewoon een webshop draaien. Ja. Of zoals jullie die een consultancy-achtige rol hebben. Ja. Ja, ik vind consultancy een beetje...
Ja, maar goed. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Die een ander businessmodel draaien. En dan ben je eigenlijk continu aan het challengen van hoe gaan we hier doorheen. Maar je kan niet sneller gaan dan dat we maatschappelijk gaan.
Nee. Helemaal eens.
Dus je moet met z'n allen, in het hele collectief, moeten we met z'n allen een stukje opschrijven. Ja, wat is de rol daarin? Ja. Spannend.
Helemaal eens. En het mooie van de woorden die je gebruikt, is dat je daarin het hele tijd het woord we zegt.
Ja, wij met z'n allen. Ja. Nou ja, en het is collectief, met z'n allen gaan we ergens naartoe.
Ja, maar als je naar de omgeving kijkt, dan worden we best uitgedaagd om die we te veranderen naar de ik. Hè? Want ik word gefaciliteerd met mijn... met al mijn instrumentaria die we hebben. En ik ben het zeer met je eens dat alleen maar vanuit de we-kant... ik zei er al iets over in het kader van gedeeld leiderschap... maar ook in het kader van teaming, in mijn ogen steeds minder teams... maar meer teaming, is volgens mij het perspectief naar voren. En wat bedoel ik ermee? Teaming is een activiteit. En dat doe je met elkaar, want het is gewoon noodzakelijk geworden... gegeven de snelheid, de uitdagingen en ieders talent daarin. Maar jij doet het al van nature. Van nature gebruik je al heel het woord we...
Terwijl... Ja, omdat de ik in relatie tot een ander is iemand. Maar de ik in relatie tot mezelf is eigenlijk niks.
Is
voor mij, maar...
In ieder geval beperkt. En in de werkomgeving niet buitengewoon nuttig. Nee.
Is er nog iets wat ik je niet heb gevraagd... wat je nog heel graag de luisteraars mee zou willen geven?
Ja... tuurlijk. Ja. Zoals je al zei, we kunnen eigenlijk nog een uur doorpraten.
Nou, dit is de laatste.
Ja, kijk, wat ik belangrijk vind is... en dat heeft alles met plezierig ontwrichten te maken. Dat is, ik denk dat het helpt als je dit hele stuk waar we het net over hebben met elkaar... dat je dat gewoon letterlijk plezierig en ontwrichtend wilt blijven doen. En ik bedoel daar letterlijk die twee dingen mee. Zorg ervoor dat het ook aangenaam is. Natuurlijk mag het schuren. Schuren geeft glans en alle andere dingen die waar zijn. Maar zorg ervoor dat het ook aangenaam is. Want wij besluiten om dit vandaag tijdens ons werk te doen, zodat. En dus dat is één, plezierig. En twee is ontwrichtend. Het feit dat dingen waren zoals ze waren, dat formuleren we niet voor niks op deze manier. Dus als we nieuwsgierig zijn, als we het eigenlijk even niet weten, et cetera, lukt het je om jezelf regelmatig te ontwrichten? Mm-hmm. En lukt het je om dat met elkaar te doen? En dan niet ontwrichten als doel, maar ontwrichten als middel... om ervoor te zorgen dat we met elkaar een aantal dingen... tot de volgende stap brengen. En ontwrichten wordt te vaak als doel gebruikt. Zo bedoel ik het helemaal niet. Ik bedoel het echt als middel. Plezierig en ontwrichtend als middel, zodat. Dat is denk ik wat ik misschien half heb laten klinken... maar wat ik heel fijn vind om aan het einde... nog een keer extra te benadrukken.
Ja, en ik denk dat dan wel de ontwrichtende kant is vanuit een positieve ontwrichting.
Exact.
En niet destructief bedoeld, maar juist exact. Positief opbouwend naar iets toe.
Exact. Anders had het adagium wel onplezierig ontwrichtend geheten, maar het is voor mij plezierig ontwrichtend. Dus die twee horen bij elkaar en daarmee is het voornamelijk dat. En dat het soms oncomfortabel voelt, dat er soms wat voor nodig is om te schuren, et cetera, vanzelfsprekend.
Ik vond dit tot nu toe voor mij een van de meest inspirerende podcasts, omdat we namelijk het zakenveld en het spiritueel en alles bij elkaar en persoonlijke ontwikkeling, alles konden bij elkaar brengen. Voor mij heel bijzonder. Ik ga straks op vakantie en met dit in mijn rugzak. Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Dus dat vind ik echt heel gaaf. Nou ja, jij bent ook betrokken bij Gooi Consult. Stel dat iemand daarmee wat wil. Wat voor vragen en waar kunnen ze je vinden?
Voor vragen die met name gaan over leiderschap, over teams en over commerciële ontwikkeling, mag je mij en ons altijd bellen. Tweede is, we helpen dat graag inzichtelijk maken. Dus we doen ook veel op het gebied van 360 graden feedback, meting, et cetera. Dat helpt enorm in letterlijk in de feedback en de beweging weten wat de collectief speelt. En je kunt mij vinden volgens mij in iedere web via de website. En bel gewoon even. En ik vind het altijd leuk om te starten in gesprek. En ik zal vanuit mijn plezierig ontwrichtend zijn ook heel helder aangeven als we niks voor elkaar kunnen betekenen. En andersom ook.
Ja, en ja, voor de luisteraar, als je dit nou een vette podcast vindt, stuur even of je feedback. Of gewoon wat je heel erg mooi vindt, gewoon even naar nico@socialelephant.nl. Ik vind het heel erg tof om even een berichtje te zien dat het mensen het ook waarderen.
Ja.
Dat geeft mij ook weer het gevoel om volgende podcast te gaan maken. Ja, en ik wil jou bedanken voor deze tijd.
Graag gedaan.
We gaan er een mooie dag van maken.
En ik wil jou bedanken voor je nieuwsgierigheid en alvast een fijne vakantie wensen.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.